vanmiddag. Dat is de absolute noodzaak van gezag. De absolute noodzaak van gezag. Noodverbanden in een gebroken wereld. Dus de absolute noodzaak van gezag. En we gaan één tekst lezen. En die komt uit Exodus 20, vers 12. En daar staat, dat zijn woorden van God zelf: toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gezag ervaren wij al heel vroeg als mens. Heel vroeg. Kleine kinderen ervaren het gezag van hun ouders of hun opvoeder als het goed is. Zodra ze zich ontwikkelen, worden ze ook geconfronteerd met dat gezag. En naarmate wij allemaal opgroeien, ontdekken we van lieverlee dat er allerlei vormen van gezag zijn in deze wereld. Ook op de kleuterschool, dan wordt het bevoegd gezag de juffrouw of de meester, maar wie de les geeft. Maar al heel vroeg ontdekken wij dat er zoiets bestaat als gezag, bevoegd gezag. En voor ons wedergeboren christenen is de hoogste vorm van gezag is God. Zelfs zo belangrijk dat wij God meer moeten gehoorzamen dan aardse overheden. Dat wil niet zeggen dat we zeggen we betalen geen belasting meer. Of we dragen geen belasting meer af, want God is het hoogste gezag. Dus nee. Als de overheid tegen het woord van God ingaat, dan hebben wij van Gods wegen het recht om ons te verzetten tegen de overheid. Want als Petrus en Johannes door de geestelijke leiders ter verantwoording worden geroepen, dan zegt Petrus op een gegeven ogenblik, als de overheid hen wil vermanen, beslis zelf wat recht is voor God, om hem meer te gehoorzamen dan jullie. Met andere woorden, wij erkennen alleen Gods gezag als dat tenminste wordt aangevochten. En als dat zo is, dan maakt dat natuurlijk dat wij naar Gods inzettingen willen luisteren en dat we ze in de praktijk willen brengen als het goed is. En vooral de 10 geboden, maar ook de bergreden. En we lazen het al, hè? Eer je vader en je moeder. Dat is een gebod, dat is geen optie, dat is geen suggestie, dat is een gebod. Eer je vader en je moeder. Ja, maar mijn vader is een dronkaard. Eer je vader en je moeder. Ja, maar mijn vader die is niet echt geïnteresseerd in me. Kan allemaal waar zijn. Maar de God zegt, eer je vader en je moeder. Dat is een gebod. En hij verbindt er een belofte aan. Dat je een lang leven leidt in het land dat God je geeft. Nou, deze week werden wij, ik weet niet of je het hebt gehoord of gelezen, opgeschrikt door een drama van een Italiaans gezin. Wie heeft dat meegekregen? Een jongen van 17 jaar steekt op een nacht zijn broertje van 12, zijn moeder van 49 en zijn vader van 51 jaar dood met een keukenmes. Dit gebod was niet bekend bij die jongen. Of hij respecteerde het niet. En wat zei hij? Waarom heb je dat gedaan? Toen ze hem ondervroegen. Hij zei, ja, ik had een gevoel van onbehagen. En ik dacht, als ik dat doe, dan kom ik misschien van het gevoel af. Hij heeft ze alle drie gedood en het gevoel bleef. En dit is het drama in onze dagen. En we zien het steeds sterker. Dat wij ons gevoel boven het woord van God plaatsen. Ja, ik voel het nu eenmaal zo. Dus, ik hou me niet aan Gods woord. Ik voel het nu eenmaal zo. Maar je gevoel, ons gevoel is zo bedriegelijk. Ben je er niet achter gekomen dat je gevoel je vaak bedriegt? Hij voelde zich onbehagelijk en hij dacht, hij wilde ook anderen doden, maar hij denkt, ja, hij roeit dat gezin uit waar hij, dat is puur demonisch, dat is een misleiding. Ga niet op je gevoel af. Je gevoel geeft signalen, maar je gevoel is niet bepalend voor de realiteit. Vandaag de dag zeggen veel mensen, ja, ik voel het zo en zo en zus en zo. En Gods woord en ook andere geboden, die lap ik aan mijn laars, want ik voel. Nou, ik voel ook een hele hoop dingen, kan ik je verzekeren. Ik voel ook een hele hoop dingen, maar daar ga ik niet op af. Als iemand het niet mee eens is, kan hij het rustig zeggen. Ik voel ook een hele hoop dingen, maar ik ga er niet op af. Het woord van God heeft het hoogste gezag. En als dat tegen mijn gevoel ingaat, jammer voor mijn gevoel. Nou, volgens het sprookjesboek, volgens sommigen is dit een sprookjesboek. Volgens het sprookjesboek hebben alle mensen een opstandige natuur. U, jij, maar ik ook. We hebben een opstandige natuur. Hoe heb ik het geschreven? Deze dient te worden beteugeld, die opstandige natuur. We zien het al direct met onze kleine kinderen. Als zij hun eigen wil gaan ontdekken, dan zien we het al. Zodra kleine kinderen groter worden en ze krijgen een vrij willetje, en alle ouders zeggen amen, dan gaan ze die vrije wil aanwenden. En wat gaan ze doen? Ze gaan het ouderlijk gezag op de proef stellen. Nee, wil ik niet. Nee, doe ik niet. En dan moeten de ouders of de opvoeders sterk zijn. Dan moeten ze hun gezag gaan laten gelden. Dan vindt de krachtmeting plaats. En de hele trucendoos gaat open. Die kleintjes, niemand heeft ze het geleerd. Ze hebben het van nature. Eén moment dan gaan ze huilen, dan werken ze op je emoties. Ander moment worden ze onberekenbaar en zo woest dat je denkt, my goodness, als ik nu misschien iets verkeerds zeg, dan ontploft mijn kind. Dan is het weg. De hele trucendoos gaat open, maar we moeten gezag laten gelden. Met een vorm van tucht, met een vorm van straf, maar op een gezonde manier. En ik zeg nadrukkelijk op een gezonde manier. Niet in blinde woede, niet uit frustratie omdat het op je werk niet lekker gaat en omdat je favoriete voetbalclub heeft verloren, omdat je ruzie met je vrouw hebt en dat het kind ook nog vervelend is en dat je begint te rammen. Nee, dat is geen tucht. Dan heb je zelf hulp nodig. Tucht is vanuit liefde een kind corrigeren om het kind te beschermen, geen verdere escalatie te ontwikkelen, waardoor het op een verkeerde manier eindigt, waardoor het verkeerd afloopt met het kind. De Bijbel zegt dat wie zijn kind lief heeft, die tuchtigt het. Met andere woorden, wij tuchtigen niet vanuit frustratie, maar uit liefde. Ik heb wel, nou, alle drie de jongens hebben wel eens te maken gehad met een vorm van tucht van ons. En ik heb het nooit leuk gevonden. Nooit. Ik heb het altijd vervelend gevonden. Maar ik heb het wel gedaan. Waarom? Omdat ik van ze hield. En nog steeds natuurlijk. Maar daarom heb ik getuchtigd. Ja. Tucht op een normale manier. Natuurlijk hoeven we onze kinderen niet te tuchtigen. We hoeven ze niet te corrigeren. Maar het lijkt me verstandig. Sommige mensen, deskundigen, gaan zelfs zo ver, die zeggen, nou, je, met tucht bereik je niks, je moet met ze praten. Met een driejarige. Laten we nou eens redelijk zijn, Jopie. Hoe oud ben je nou? 3 jaar? Nou, dan begrijp je toch wel de principes van het opvoeden en dat ik het beste met je voor heb. Jopie hoort het niet eens. Jopie begrijpt het niet eens. Hij wil gewoon zijn 100ste cookie. En het boeit hem niet hoe redelijk jij hem benadert. Hij wil zijn koekie en als je hem dwars zit, dan gaat hij jou dwars zitten. Zo onnozel. Soms moet je gewoon regels stellen. De overheid stelt trouwens ook regels. En de overheid heeft bepaald dat je de corrigerende tik niet meer mag uitdelen. Het klinkt misschien cynisch zoals ik het zeg, maar ik bedoel het niet cynisch. Maar ik wil een punt maken. De overheid heeft gezegd, je mag een kind geen corrigerende tik geven. Er komt toch geen jeugdtrauma naar boven, Paul? Oké. Okay. Oh, er staat iemand voor de deur. Oké. De overheid heeft bepaald, je mag geen corrigerende tik geven. En ik begrijp wel waarom ze dat zo stellen. Maar wat doet diezelfde overheid als die kinderen die nooit een corrigerende tik hebben gehad, als ze 18 of 20 zijn, zulke stenen naar de politie gooit, of naar de andere supporters? Wat doet de overheid dan? Dan komt de ME. En wat doet de ME? Die komen met zulke lange latten. En niet om te zwaaien, maar die meppen erop. En ik begrijp wel waarom de overheid die corrigerende tik wilde afschaffen, omdat er ook kindermisbruik is en huiselijk geweld. Dus ik maak de overheid niet belachelijk. Ik zeg niet dat ze achterlijk zijn, want de overheid is niet achterlijk. Maar ze maken een keuze en ze gooien met het badwater gooien ze ook het kind weg. Want die corrigerende tik, die wordt uitgedeeld om te corrigeren of een straf van ga naar je kamer of je krijgt geen, weet ik veel, toetje of wat je ook bedenkt. Dat heeft een functie. Niet om het kind dwars te zitten, daar zijn de 10 geboden ook niet voor. Hè? Die 10 geboden zijn niet om ons te pesten, maar om ons te beschermen. En dat moeten we begrijpen. Het zijn leefregels. Liefde, maar ook discipline. Die kun je niet losmaken van elkaar. En daarom zegt Jezus leert ons, laat je ja, ja zijn en je nee, nee. En dat geldt ook voor de opvoeding. Als een opvoeder iets zegt, dan is het zo. Ga niet onderhandelen. Zeg niet, ik noem maar wat. Robert Jan, papa telt tot 3. En dan moet het afgelopen zijn. 1, 2, 3. Robert Jan, wat zegt papa nou? Is het nou afgelopen? Papa telt nog 1 keer tot 3. 1, 2. En het gaat maar door. En wat denkt Robert Jan? Wat een sukkel. Blijf jij maar tellen. Soms moet je het voelen. Soms moet je ervaren, mijn gedrag. Je snapt het niet altijd, maar dat komt later pas, als je volwassen wordt. Heeft correctie nodig. Maar ik heb geschreven, vanwege onze opstandige natuur en onze trots, daar hebben we allemaal last van, hebben wij allemaal min of meer een aversie tegen allerlei vormen van gezag. Ik heb moeite gehad met gezag, soms nog, maar ik heb het heel erg gehad. Ik zal niet aan jullie vragen, jullie waarschijnlijk ook, maar iedereen heeft moeite met gezag. Ik had op school, en zeker op de middelbare school, moeite met gezag. Ik pikte het niet. Ik maakte ook hele verkeerde beide handen opmerkingen naar leraren. En dank u vader, die leraren pikten het ook niet. Die pakten me gewoon aan. En ik ben nog steeds dankbaar dat ze me aanpakten. Eigenwijs rotjoch met een grote mond. Ik had bijna een ander woord gebruikt. Ze pikten het niet. En ze waren niet mals. Voetbal, hetzelfde. Trainer vroeg iets aan mij. Na de training, maar ik was moe en ik was gefrustreerd. Dat ging waarschijnlijk niet zo lekker, de training. En hij zei, Jan, wil je dat doeltje, die kleine metalen doeltjes waren, Jan, wil je dat doeltje even meenemen? Maar ik deed net of ik het niet hoorde. Nou, ik had het gehoord in mijn rechter en mijn linkeroor. Ik had het gehoord. En ik liep door en hij riep nog een keer: Jan, pak dat doeltje even. En ik liep nog door. En toen werd hij boos. En gelukkig werd hij boos. Hij zei: als je nou dat doeltje niet pakt, dan hoef je nooit meer wat te doen. Maar dan wil ik je ook hier niet meer zien. Nou, ik was wakker. Ik moest aangepakt worden. In militaire dienst had ik ook... Nou, dat is de meest verkeerde plek om een aversie tegen gezag te hebben. Militaire dienst. Dus met andere woorden, het zit in onze natuur. We hebben een aversie tegen gezag. We hebben iets opstandigs in ons. Allemaal. Van klein tot oud. Maar het is niet in ons voordeel. Nee, het is niet in ons voordeel. En dat is de reden dat de handhaving van gezag zo belangrijk is. Denk aan verkeersboetes. Ik heb wel boetes gehad. Ik geloof voor te hard rijden, geloof ik, ergens een keer. En nog een paar keer, denk ik. En het ergens is het goed. Ja, niet dat ze, ja, in mijn geval eigenlijk niet, maar in het algemeen is het goed dat je aangepakt wordt. Want nu heb je al waanzinnigen die met ware doodsverachting door een woonwijk rijden, waar notabene drempels zijn, die als jij je aan de snelheid houdt, je aan alle kanten willen inhouden en nog net niet door de sloot rijden met hun grote kar, omdat ze een kostbare tiende van een seconde missen. Die mensen hebben hulp nodig. En het is goed dat er sancties op staan en flinke boetes, ook op de ringweg. Ik vraag me af, als ze die flitspalen en de boetes weghalen, dan vallen de doden links en rechts en ze gaan met elkaar op de vuist. Echt waar. Ik sprak vrijdagavond sprak ik mensen die waren agenten, zijn nu geloof ik met pensioen. En dan vertelde ze dat bij een wedstrijd van Ajax, zij moest iets coördineren, die vrouw. En dan had je de ME natuurlijk. En dan zei ze, die supporters, dan kwamen ze naar het stadion. En vriendelijk met kinderen en aardig. En de sfeer zat er goed in. En dan zei ze in ene, na de wedstrijd of zo, dan leek het wel of er een knop omging bij die mensen. En ze veranderden totaal. Het werden beesten. Vrijdag hadden we iemand die gaat iets bij ons doen. In de douche. En ik had een gesprekje met hem. En het ging, hij was Feyenoord supporter. En ik zei, geef niet, niemand is volmaakt. En toen had hij het erover dat hij naar het stadion ging. Naar de Kuip. Prachtig stadion. Feyenoord is ook een mooie club. Nou kan ik weer een maand lang niet in Amsterdam lopen. En hij zei, ik ga niet meer met mijn zoon naar het stadion. Hij zegt, want ik hoorde ziektes voorbij komen waarvan ik het bestaan niet wist. Hij zegt, het is vreselijk. En dat is waar die tucht is, niet is toegepast. Mensen worden ongeleide projectielen. We hebben correctie nodig. Echt waar. We hebben correctie nodig. En de Bijbel die geeft die principes. Nou, Bijbelse voorbeelden voor het eerbiedigen, hè, van vader en moeder. Bijbelse voorbeelden. Niemand heeft perfecte ouders. Niemand. Ik ook niet. Zelfs Marion niet. Niemand. We hebben allemaal ook beschadigde ouders die hun beschadigingen soms ook op ons overbrengen. Maar houd je vast aan Gods principes. Als God zegt, eer je vader en je moeder, dus luister naar ze, doe wat ze van je vragen. Dan kun je wel zeggen, dat doe ik mooi niet. Een beetje dom hoor. Want een beetje beter dan God. En weet je, als je het beter dan God weet, kom je in de problemen. Dan schiet je in je eigen voet. Ik heb drie voorbeelden. Ik moet even kijken dat het niet te lang wordt. Ik heb drie voorbeelden waarin het twee keer goed, misgaat en één keer goed. De zonen van Eli. Eli was een priester. En die leefde zo'n beetje aan het einde van de richterentijd. En Eli had twee zonen, Gofni en Pinegas. En die jongens, die waren priesters, maar die moesten zich aan Gods inzettingen houden. En er waren bepaalde afspraken ten aanzien van het offer. Maar die jongens, die lapten dat aan hun laars. Die haalden van de offers het beste deel voor zichzelf. Ze sliepen met vrouwen in de poort, terwijl ze getrouwd waren. Kortom, die jongens die waren gewoon zondig bezig. En ze eerden hun vader niet, want ze lieten zich niet door Eli corrigeren. En Eli corrigeerde ze ook niet. Wat was het gevolg? Duizenden doden uiteindelijk. En de jongens kwamen ook om. Omdat ze niet luisterden. Omdat ze zich niet aan het gezag hielden. Het ontaarde. De mensen gingen ook het woord van God gering achten. Gek voorbeeld. Stel je voor dat je mij regelmatig waggelend met een fles, weet ik veel wat voor drank, door Diemen ziet lopen. En dat ik regelmatig bij vechtpartijen betrokken ben. Op het Diemerplein, weet ik veel. En nog een paar dingen die niet door de beugel. Neem je mij nog serieus? Ik hoop het niet. Nou, dat deden die zonen van Eli. Een positief voorbeeld was Jozef. Jozef wordt door veel theologen afgeschilderd als een kleine Judas, een verrader die zijn broertjes verraadt. Zijn broers moet ik zeggen, want hij was een van de jongsten. Hij was een klokkenluider, maar die theologen die zeiden, Jozef was een geniepig mannetje. Hij verlinkte zijn broers. Dat past precies in deze tijd, weet je, waarin de criminelen verheerlijkt worden en de goody-goodies die worden neergezet als verkeerde mensen. Want wat zei Jozef? Dan hadden ze broers, dan hadden ze gedacht, nou weet je, we hebben wel trek in een broodje zwarm. Heb jij trek in een broodje zwarm? Ja, maar we hebben geen geld. Nou, pa heeft genoeg schapen. En dan verkopen we de wol en hebben we ook nog drank. Dus ze pikten Jacob zijn schapen. Slachten die, aten die op of verkochten die. Jozef dacht, dat kan niet. Dat is van mijn vader. Dus die ging dat aan zijn vader vertellen. En dan kregen die jongens op een donder natuurlijk. En ze hadden al een hekel aan Jozef. Maar Jozef was rechtschapen. Bestudeer het leven van Jozef maar. Jozef was nu eenmaal zo. Dat is verkeerd. Nou, en als er die mensen zijn, en ook kijkers thuis. Als je denkt, nou, ik ben toch voor de broers van Jozef. Die zijn me veel sympathieker. Wacht maar tot je kinderen je bankrekening plunderen. En dan kom dan nog een keer bij me terug. Want het hoort niet. En denk erom, het begint klein, hè? Het begint klein. Maar als er niet gecorrigeerd wordt, en je ouders voeden je niet op, word je opgevoed door je vriendjes op straat. En als je pech hebt, eindig je in het criminele circuit. Of in de prostitutie. Of nog erger. En er was nog eentje die ook in opstand kwam tegen zijn vader, Absalom. En Absalom die had een eigenschap waar wij ook mee te maken hebben, maar bij Absalom was hij heel sterk ontwikkeld. En dat was trots. En Absalom liet zich door niemand wat gezeggen. Ook niet door zijn vader David. En het kwam op een bepaald moment zo ver dat hij zijn vader niet alleen wilde vervangen als koning van Israël, maar hij wilde hem ook doden. Dan ben je bezeten. Want David had zijn dingen, maar David was niet door en door slecht. En om te zien hoe trots Absalom was. Ieder jaar, Absalom had geweldig mooi, lang en dik haar. En ieder jaar liet hij het afscheren. En wat deed hij dan? Ik moet er nog steeds om lachen. Dan liet hij dat haar wat hij had afgeschoren, liet hij wegen. Nou, dan ben je super ijdel. Toch? Ja, in mijn geval gaat het niet helemaal op, maar sommigen van jullie, als je naar de kapper gaat en ze hebben je geknipt, dan vraag je toch niet van, zou je mijn haar even willen wegen? Dan kijken ze je aan of zie je, goh, sorry, ik ken er nog, absurd. Maar die man was trots. Wat zal die gezegd hebben op feestjes? Nou, dit jaar was mijn haar zoveel gram, zeg. Ik ga vooruit, maar wordt steeds dikker. Absurd. Maar die trots maakte ook dat hij zich niet liet corrigeren. En niemand wordt graag gecorrigeerd. Het is vernederend. Je moet toegeven, je maakte een fout. En een ander wijst je erop. En dan voel je geïntimideerd, want dan is het net of die ander meer is dan jij. Nee hoor, die ander is helemaal niet meer. Maar het is goed dat hij je corrigeert. Ik heb het nooit leuk gevonden, geen enkele correctie. Maar ik ben er zeer, zeer dankbaar. Nou, dan wil ik nog één ding delen, heel kort. En het gaat over de grootste gemeenedeler. Wie weet wat de grootste gemeenedeler is? Niet rekenkundig bedoel ik. Eigenlijk kan ik beter zeggen, oh jammer, zeg maar een afloop. De grootste gemene verdeler. Wie is dat? Satan. En die speelt in alle gezagssituaties een rol. Geef hem niet van alles de schuld, die demonen, maar ze spelen in elke relatie een rol. Denk erom, hier is niemand die serieus met God wandelt, die niet op een of andere manier te maken krijgt met aanvallen, listen, lagen, tactieken van de duisternis. Ja, maar ik ervaar het nauwelijks. Nee, ze zijn super subtiel. Ze zetten kinderen op tegen hun ouders. Ze zetten mannen op tegen hun vrouw. Ouders naar hun kinderen, familieleden. We lezen in, voor degenen die aantekeningen maken, in Lucas 22. Dan lezen we in vers 24, de discipelen, de leerlingen van Jezus, krijgen ruzie. Ja, ik ben de belangrijkste. Maar zegt Petrus, hallo, ik hoor bij de drie, hè? Jacobus, Johannes en Petrus. En vaak spreekt de Heer mij het eerst aan, dus ik ben eigenlijk wel de belangrijkste. En ze kregen ruzie, alle 12 kregen ruzie. En wij zouden zeggen, nou ruzie, weet je wel, conflict, moeten we uitpraten. Maar een paar versen later, 32 en 34, roept Jezus Petrus, zegt hij, Petrus, kom eens. Hij noemt hem Simon. Hij zegt, Simon, Satan heeft geprobeerd jullie te siften als tarwe. Hij heeft geprobeerd jullie uit elkaar te spelen. Maar ik heb voor je gebeden. Huh? Dacht Petrus. Hij is geen seconde bij hem opgekomen dat ze werden uitgespeeld. Op trots. Ik ben de beste. Nee, ik ben de beste. Ik ben de beste. Ik ben de apostel. Durf je tegen de gezalfde des Heren, kom op, zeg. Dit moeten we echt goed weten. We worden uitgespeeld. We worden uitgespeeld. Echt waar. Je kan nog zo lang in de Heer zijn, je wordt uitgespeeld. En we trappen er vaak in. Niet altijd, maar regelmatig. En we hebben ruzie met onze partner. We hebben ruzie met onze kinderen. We hebben ruzie met onze broeder of met onze zus. Omdat we dit niet doorhebben. Maar er is gezag. Weet je waarom God zo haat als er wetteloosheid is? Of als mensen zich niet houden aan gezag? Dan moet hij denken aan de val van lichtdrager. Want wat had lichtdrager? Die was in Ede, daar gaan we in de geestelijke strijdstudies gaan we het ook over hebben. Hoe hij werkt, wat de Bijbel over hem zegt. Maar wat ook zijn zwakte was, hij was trots. Hij was zo trots op zijn schoonheid, op zijn handel. Net als Absalom op zijn haar. Hij was zo trots dat hij op een dag dacht, weet je, ik ga me boven God verheffen. En dat werd zijn val. En daarom is God volgens mij extra gespitst op ondermijning van het gezag. Ook als we de overheid niet respecteren. Ik heb ooit een opmerking gehoord van iemand op mijn werk. Ik dacht, ik hoorde het in Keulen donderen. Weg met de politie. Weg met alle politie. Weg met het hele rechtssysteem. Ik zeg, meidje, weet niet wat je zegt. Je weet niet wat je zegt. Dit is het begin van anarchie. Denk jij dat je nog normaal door Amsterdam kan lopen als er geen politie meer is en geen gezag? Wie is er zo naïef dat hij denkt van, we lossen het wel op? Hè? Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Zie je het ook al met voetbal, de scheidsrechter? Noem eens zo'n schopper, Peppe van Portugal. Peppe. Peppe, ik tel tot 3, hè? Anders word ik heel boos. 1, en dan in het Spaans of in het Portugees. Denk je dat Peppe denkt, oh, hij heeft tot 3 geteld? Weet je waar hij gevoelig was? Een gele kaart. Want hij wist, als die gele, naar die gele komt de rode en dan mag ik niet meer meedoen. Oh, mijn fantasie gaat met me op de loop. Geen gele kaarten, geen rode kaarten. Je kan er niet uitgestuurd worden. Er vallen doden. Er vallen doden. Zie de scheidsrechter met zijn scheerschuim? En ik ben zo'n halve misdadige verdediger van een topclub. En wat doe ik? Ik kijk naar de scheidsrechter. Want hij kan me er niet uitsturen. Hij heeft geen gezag. Ze vermoorden elkaar. Ik heb ooit een wedstrijd gespeeld. Er was ook geen politie aanwezig. Niet omdat ze staakten vanwege... het was er gewoon niet. En dat waren de dorpsbewoners van een dorp waar wij op vakantie waren tegen de campingbewoners. Jongens uit Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam. En er was één scheidsrechter en die probeerde de orde te houden en de vlam sloeg in de pan. Het was een verschrikkelijke vechtpartij. Want er was wel gezag, maar het gezag werd niet afgedekt door een krachtige autoriteit. Die scheidsrechter kon fluiten wat hij wilde op zijn... Maar op een gegeven moment gaf hij het op. Ik zal nooit vergeten. Dus wat is de moraal van het verhaal? God wil dat wij zijn inzettingen serieus nemen, want het zijn leefregels. En als wij dat doen, worden we echt vrij. En als wij ons daarvan ontdoen, zijn we niet langer vrij. Er is een hele samenleving, wereldwijd is er een beweging, die ontdoet zich van alles wat God is. En komt er vrijheid, net zoals die jongen die zijn hele familie om zeep hielp? Nee. Nee. Ze raken meer en meer leeg en meer gebonden, want ze zoeken het in dit en ze zoeken het in dat en dan zoeken ze het in dit. En dat onbevredigende gevoel blijft, dat gevoel gaat niet weg. En ze komen in die spiraal en ze worden naar beneden getrokken. En het eindigt met een gewelddadige zelfmoord of een stille zelfmoord. Als je wil leven, hou je aan de principes van God. En vraag de Heilige Geest je daarbij te helpen. En nog één voorbeeldje, Jezus zelf. Jezus was 12 en hij ging met zijn ouders naar Jeruzalem. En hij kwam in de tempel en die jongen was opmerkelijk. Hij was 12 jaar nog maar en hij stelde de theologen vragen. En hij luisterde en hij kwam weer met vragen en ze waren verbaasd over die jongen van 12. Want Jezus, en dat weet u, was heel bijzonder en is heel bijzonder. Maar hij was zo bezig met deze dingen dat hij helemaal niet door had dat zijn ouders alweer op weg waren naar Nazareth. En de ouders waren zo druk bezig en die dachten, ah, die Jezus loopt met vrienden en kennissen en hij komt straks al bij ons terug. Maar 's avonds, een dagreis verder, waar is Jezus? Hebben jullie hem gezien? Nee. Heb jij Jezus gezien? Nee. En op een gegeven ogenblik gaan ze terug en dan vinden ze hem in de tempel en ze zijn boos op hem. En dan zeggen ze, kind, hoe had je dat nou kunnen doen? En ze geven hem eigenlijk een beetje op zijn kop. En dan is hij verbaasd en dan zegt hij, wist u niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Maar luister dan wat er verder staat. En dan gaat hij met ze mee, waar is mijn bril hier? Dan gaat hij met ze mee en wat lezen we dan? En bedenk, hè, Jezus is het woord van het begin, wat alles heeft geschapen. Hij is God geopenbaard in het vlees. Hij is de eeuwige logos. Maar wat lezen we? Lees goed met me mee. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Als mens. Jezus geeft ons in alles het voorbeeld. Hij was gehoorzaam aan zijn ouders. Terwijl hij ook had kunnen zeggen, weet je niet wie ik ben? Vanuit zijn godheid. Maar hij speelde ook zijn rol als volkomen mens door gehoorzaam te zijn aan zijn ouders. En zo hield hij zich aan alle inzettingen van God. En is dat fijn? Ja, want daarom zitten wij hier en zijn wij gered. Omdat hij gehoorzaam was tot hoever? Tot aan de dood, tot aan de dood van het kruis. En die gehoorzaamheid bracht ons leven. En onze gehoorzaamheid aan God brengt leven in een zieke wereld. Amen.